Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een boek voorgelezen dat heet William Tiptoft, Dienaar van het Evangelie. Het is samengesteld en geschreven door J.C. Philpott, dat was de vriend van William. Het boek is uitgegeven door Gebroeders Koster te Barneveld. Voor in het boek staat een voorwoord van Philpott, geschreven in 1867. Door verschillende omstandigheden werd ik sterk belemmerd in de uitgave van het volgende gedenkschrift. Daarom moet dit mijn verontschuldiging zijn voor de vertraagde uitgave. Daar echter de meeste van deze belemmeringen van persoonlijke aard zijn, zal ik ze niet noemen, maar ik zal me beperken tot die bijzondere moeilijkheid die op een bepaald ogenblik wel haast onoverkomelijk scheen. En dit was de ontoereikende stof waaruit mijn gedenkschrift moest worden samengesteld. Mijn overleden vriend had in zijn eigen schrift nauwelijks een stukje papier nagelaten waarvan ik een doorlopend, betrouwbaar verhaal zou kunnen samenstellen, het zij van de gebeurtenissen uit zijn leven of het zij van het eerste godswerk aan zijn ziel. Het eerst ontbrekende zou ik wellicht kunnen aanvullen uit mijn eigen geheugen of uit de herinneringen van anderen, maar het tweede scheen onoverkomelijk. Ik voelde mij daarom in de situatie van een bouwer die geroepen wordt om een huis te bouwen, zonder dat hem steenmateriaal wordt geleverd en met geen andere bouwstoffen dan een paar rondom liggende stenen die hij hier en daar kan oppakken. Ik was door dit tekort inderdaad zo ontmoedigd en mijn gedenkschrift leek me zo arm en onbetekenend en zo de man onwaardig toen ik de eerste losse stenen had tezamengevoegd dat ik gedurende verschillende maanden ophield met bouwen en ik had zelfs bij mezelf besloten mijn werk niet meer te hervatten. Maar toen mijn beslissing bekend werd aan zijn vele erg aan hem gehechte vrienden, werd er met zoveel ernst aandrang op mij uitgeoefend om mijn werk te hervatten, waren het slechts om zijn brieven maar te publiceren, dan maar zonder gedenkschrift, dat ik voelde hun verzoek niet te mogen weigeren. Ook was het mezelf erg tegen de zin dat er geen blijvende herinnering zou zijn aan zulk een groot en goed man. Naast de achting en de genegenheid van een voortdurend kleiner wordende kring van zijn persoonlijke vrienden en hoorders. Ook zijn brieven, als ik ze weer las, bleken van zulk een waarlijk uitnemend en voornaam gehalte te zijn. En door hun practicale en bevindelijke wijsheid zo gepast tot profijt en stichting van Gods volk, dat ik mij bemoedigd gevoelde mijn werk te hervatten, waren het slechts om deze in het licht te brengen. Doch ik gevoel dat mijn gedenkschrift slechts een zwak en gebrekkig getuigenis geeft van de man. Maar die trekken van zijn natuurlijk en geestelijk karakter, dat van allen die hem kenden zulk een bijzondere genegenheid en achting won, waren zo persoonlijk en praktikaal dat ze beter in hem konden worden aanschouwd dan beschreven. Zijn zelfverloochening was iedere dag weer, of ik mag wel haast zeggen ieder uur, van die aard als, naar ik geloof, slechts enkelen, ik wil niet zeggen, hebben getoond, maar ook hebben beleefd. Hij bleek altijd klaar te staan om een persoonlijk offer te brengen tot eer van God of ten goede van zijn volk. Tijd, geld, gezondheid, kracht en zijn leven zelf beschouwde hij niet als zijn eigendom. Hij voelde dat hij niet meer was dan een rentmeester die ze in bewaring had en die ieder uur opgeroepen kon worden om rekenschap af te leggen van zijn rentmeesterschap. Voor God te leven, in zijn vrezen te wandelen, hem te dienen en te behagen, zijn waarheid te prediken, zijn werk te doen, zijn wil te kennen en te gehoorzamen en tot een zegen gesteld te worden voor zijn volk, dat bleek zijn dagelijkse doel en oogmerk te zijn. Ik heb mannen gekend met grotere natuurlijke bekwaamheden, met een rijker en een gevarieerdere bevinding of met schitterender kanselgaven, met een dieper inzicht in de goddelijke waarheden, maar ik heb nooit iemand gezien, nog predikant, nog een particulier christen, die zijn bijzondere mate van practicale godsvrucht nabij kwam. Een godsvrucht doorleefd met een onwrikbare vasthoudendheid in die 35 jaar, gedurende welke ik het genoegen en het profijt had van zijn vriendschap. De waarheidslievende kerken hadden een voorbeeld nodig van de bevindelijke kracht van de leerstukken die ze beleden. Een oppervlakkige, losse, antinomiaanse geest had te veel de overhand gekregen. En veel godsdienstig gebabbel ging gepaard met een godsdienstige wandel die van zeer weinig betekenis was. Doch hoe ver levend gemaakte zielen of de levende gemeente ook mogen afzakken, ze hebben nog een conscientie die teder gemaakt is tot de vreze Gods. En bij deze conscientie vielen de scherpe, bondige opmerkingen van William Tiptaft en bovenal zijn godvruchtig leven en lichtend voorbeeld in de smaak. En daar hij God eerde, zo werd hij door God geëerd. Zijn laatste dagen waren na zijn veelvuldig gebed zijn beste dagen. Hij werd begraven onder geween en tranen van een volk dat hem lief had en met eerbied tegen hem opzag. En hij heeft ons alle nut en zegen nagelaten, die de licht in een uitblinkend voorbeeld van bezielde godsvrucht en practicale godsdienst, als mede een getuigenis van de getrouwheid des Heren aan zijn eigen woord en werk. Aan de zegen van hem, die alle dingen werkt naar de raad zijns willens, draag ik dan het volgende gedenkschrift op. Croydon, 3 juni 1867. J.C. Philpott. Hoofdstuk 1. De jeugdjaren van 1803 tot 1829. William Tiptaft werd geboren op 16 februari 1803 te Brownston, een dorp bij Oakham, Rutland. Zijn vader, James Tiptaft, was een tamelijk welvarende en vermogende boer en vetweider op voornamelijk eigen grond, die stamde uit een familie die zich enige generaties eerder in Brownston had gevestigd. Daar deze in 1811 stierf, herinnert men zich thans niet veel meer van hem, behalve dat hij spaarzaam was en nijver in zijn zaken, een goede echtgenoot en vader, een vriendelijke buur en wat men noemt een oprecht lidmaat van de kerk. De moeder van William, Elizabeth Tiptaft, die in 1817 stierf, blijkt een vrouw te zijn geweest van een markanter en op vele punten voortreffelijker karakter dan haar echtgenoot, terwijl zij zich bijzonder onderscheidde door haar vriendelijkheid en mildheid tegenover de armen, beminnelijk en bevallig van aard en de nauwgezetheid van haar godsdienstige principes, hoewel ze allen in het spoor gingen van de oude, gebeukte kerk van Engeland, waarvan zij een toegewijd aanhangster was. Men heeft veelvuldig opgemerkt dat het karakter van de moeder vaak levendiger op de zoon wordt overgebracht dan dat van de vader, of tenminste dat in een groot gezin enige van de kinderen moreel en intellectueel meer delen in de eigenschappen van de een dan van de ander van het ouderpaar. Vaak heb ik gedacht over wat ik heb gehoord over Elizabeth Tiptaft, dat haar jongste zoon William van haar veel heeft geërfd van die vriendelijkheid en die mildheid tegenover de armen, die beminnelijkheid van aard en die hoge mate van plichtbesef. En de godsdienst die, hoewel later toegenomen en door genade tot ontbranding gebracht, markante trekken waren en altijd zouden zijn geweest in zijn karakter van nature. Daar zijn beide oudere broers, James en Robert, hun vader in zijn bezigheid volgden en als genoegzaam verzorgd werden beschouwd door middel van het familiebezit, werd voor William wat men noemt de kerk als een beroep gekozen. Met andere woorden, hij was voorbestemd om predikant te worden. In overeenstemming met dit doel werd hij op 7 oktober 1812, nog geen 10 jaar oud, naar het gymnasium gezonden te Uppingham, Rutland, waarvan de heer Roberts toen de tijd de rector was, om opgeleid te worden voor de universiteit. Hier bleef hij tot juni 1821 en de school van de laagste tot de hoogste klas doorlopend leerde hij zoveel van de Latijnse en de Griekse taal, van rekenen en wiskunde als gewone jongens in die tijd aan kennis verkregen op de algemene gymnasia. In oktober 1821 liet hij zich als student inschrijven aan het St. John's College te Cambridge, waar hij de gebruikelijke periode van 3 jaar verbleef, waarbij hij gedurende zijn collegetijd in de universiteit bleef en zijn vakanties doorbracht onder het dak van zijn zwager, de heer Kiel te Oekham, die in 1816 met zijn oudste zus was getrouwd. In Cambridge was hij niet wat men noemt een hardwerkende student, maar omdat hij goed gehumeurd was en opgewekt en veel hield van een goed gesprek, werden zijn kamers altijd druk bezocht door gelijkgestemde geesten, niet ijverig en toch niet in alle opzichten lui. Op een goed zedelijk peil staande, niet losbandig en verkwistend, nochtans opgeruimd en vrolijk en het type van die geest van Athene, is er iets nieuws. Tijdens zijn studie voor de eerste graad kreeg hij te Cambridge een zeer ernstige aanval van tyfuskoorts, waaraan 2 van zijn vrienden terzelfde tijd met die kwaal bezocht bezweken. Door de voorzienigheid beschikt, openbaarde de ziekte zich pas toen hij voor vakantie Oekham bereikte en daar mocht hij de ziekte doorstaan, onder de vakbekwaamheid en de zorg van de heer Kiel en de bijzondere genade van God, alhoewel, naar de mens gesproken, slechts de krachtigste geneesmiddelen zijn leven konden hebben gered. Maar wanneer God een taak heeft voor iemand, is deze onsterfelijk tot die taak is volbracht. William Tiptaf kon niet sterven aan de koorts, zoals zijn vrienden, want hij moest een taak volbrengen tot eer van God en ten goede van zijn leven, in niets gelijkend op datgene dat hen werd voorgehouden. Zijn vrienden stierven derhalve en hij leefde. Spoedig herstelde hij van de gevolgen van de koorts en hij kreeg zijn gewone gezondheid en krachten terug. In januari 1825 ging hij op voor zijn universiteitsexamen, tezamen met andere studenten van zijn jaar, en hoewel hij niet in aanmerking kwam voor een onderscheiding, behaalde hij toch een eervolle plaats onder de studenten, wier kennis van rekenkunde, algebra en wiskunde door de examinatoren als toereikend wordt beschouwd voor een BA-graad, alhoewel niet genoegzaam voor een eervolle onderscheiding. Zeer weinigen dergenen die onze gymnasia en de universiteiten doorlopen, verkrijgen werkelijk op de een of de andere plaats een gedegen wetenschap. En tenzij na de studie bijgehouden, is men het weinige dat men heeft geleerd zo spoedig vergeten, dat het niet verwonderlijk is dat onze vriend in zijn latere leven geen grote academische kennis verraadde. Hij had echter een opmerkelijk talent voor rekenkunde, en ik heb hem horen zeggen dat op het examen te Cambridge hij de leiding nam van al de gewone graadskandidaten en de rekenkundige vragen bijna zo snel beantwoordde als ze door de examinatoren werden gesteld. In deze periode van zijn leven was er geen blijk of aanduiding van wat God voor had in hem en door middel van hem door zijn genade te doen. Hij stond op een goed zedelijk peil en was uitermate nauwgezet, beleefd en vriendelijk, en hij had zich altijd verre gehouden van die dwaze en erger dan dwaze uitspattingen die jonge mensen aan de universiteit zich zo algemeen veroorloven. Zijn voornaamste ontspanning was paardrijden, alhoewel hij niet aan jagen deed, en ik moet erkennen dat hij in die periode verzot was op kaarten, waarbij zijn opmerkelijke rekencapaciteiten hem tot een voortreffelijk whistspeler maakten, hoewel hij nooit om hoge inzetten speelde. Gedurende zijn ganse leven was hij opmerkelijk nauw verbonden aan zijn familie en daarom vertoefde hij in deze periode veel onder hen en voornamelijk te Oekhem. Daar woonde zijn oudste broer, die toen was getrouwd en die woonde op het familiebezit te Braunston. Maar daar hij nog steeds het plan had om predikant te worden en inderdaad omstreeks die tijd zijn gedachten liet gaan over het kopen van een predikantsplaats, toen te koop in de omgeving van Oekhem, was het noodzakelijk voor hem om een aanvang te maken met een studiecursus om zich voor te bereiden op de wijding door de bisschop. Daarom nam hij op een zekere dag in de zomer van het jaar 1825 lessen bij een privéleraar, Dr. Charlon Kings, nabij Cheltenham, om zich voor te bereiden op het examen door de kapelaan van de bisschop. Hij studeerde godgeleerdheid, dat wil zeggen het Griekse testament, Oud- en Nieuw-testamentische geschiedenis, de artikelen en het gebedenboek van de Kerk van Engeland, kerkgeschiedenis en nog meer zulke onderwerpen, die de hoofdschotel vormen van een onderzoek dat geen erg grote moeilijkheden oplevert en aan welk onderzoek zich alle kandidaten moeten onderwerpen, alvorens de bisschop hen met handoplegging tot het predikant wijdt. Tot hiertoe hebben wij weinig gezien van de hand des Heren die naar hem werd uitgestrekt, maar nu gaan we een van de eerst opvallende schakels zien van die wonderlijke keten der voorzienigheid, die later in opzienbarender vorm tevoorschijn trad. Ik heb vermeld dat hij naar Charlon Kings ging, nabij Cheltenham, om te studeren voor de wijding. En toen hij daar was, maakte hij kennis met iemand, hetgeen tot belangrijke gevolgen zou leiden, want het was, geloof ik, daar dat hij voor de eerste maal een zekere heer Coleridge ontmoette, met wie hij bevriend raakte en die, indien niet toen reeds, dan toch spoedig daarna, leraar werd aan het Eton College en de dochter huwde van Dr. Keith, kanunnik te Windsor. Daar Mr. Coleridge uit een oude familie uit Somersetshire stamde, was de eerste vrucht van deze kennismaking dat hij zijn toelating verkreeg tot de heilige dienst. Aangezien de predikantsplaats van Treborough, waarvoor hij van de bisschop zijn preekconsent als hulpprediker moest ontvangen, in het bisdom Bath en Wells lag, had de ordening plaats te Wells en het is daar dat hij daarom in maart 1826 in de Domkerk werd geordend, nadat hij met goed gevolg het door de kapelaan van de bisschop afgenomen examen had afgelegd. Maar aangezien wij hier kunnen profiteren van zijn eigen verklaring, zal ik een citaat opnemen in zijn eigen handschrift van 1855, dat nu voor mij ligt en dat naar ik meen om meer dan één reden zeer interessant zal zijn. Het is nu meer dan 24 jaar geleden sedert ik de Engelse staatskerk verliet. Ik was bijna 6 jaar predikant in die kerk. In maart 1826 werd ik als hulpprediker bevestigd te Treborough, Somerset, door aartsdiaken Trevelyan. In januari 1828 werd ik door zijn zoon George tot hulpprediker bevestigd van Stogumber in hetzelfde graafschap en in februari 1829 werd ik bevestigd als predikant van Sutton Courtney en ik vertrok 24 november 1831. Het is bijna 30 jaar geleden dat ik in de kathedraal van Wells tot het ambt geordend werd. Mijn haar is grijs en bij het schrijven draag ik een bril. Zo word ik op verschillende wijze eraan herinnerd hoe mijn leven voortspoedt als een fabel die wordt verteld. Ik geloof dat er leven werd geschonken aan mijn ziel in de maand januari van het jaar 1827. En vanaf die tijd heb ik in mijn hart blijken gehad van de vreze Gods, een brandende begeerte om op een juiste wijze te worden onderwezen door de Geest Gods. Maar hoe duister, blind en onwetend ben ik geweest aangaande de geestelijke zaken, en hoe zou ik dat niet zijn gebleven, waren er niet die kostelijke en soevereine genade geweest. Geloof, zei God, voor het weinige dat ik, naar ik vertrouw, van mezelf als een walgelijk zondaar ken, en van Jezus Christus als een dierbare zaligmaker. Hoe geleidelijk vielen de schellen van mijn blinde ogen, en hoe geleidelijk werd ik ertoe gebracht, het gezegende leerstuk te kennen van de volharding der heiligen ten einde toe, en ook de leerstukken van predestinatie en uitverkiezing. Hoe vurig heb ik gebeden, dat, indien deze verachte leerstukken op waarheid berusten, dat ze aan mij mochten worden toegepast. Indien ze niet waarachtig mochten zijn, dat ik ze mocht verwerpen. En de Heere bevestigde het leerstuk der verkiezing aan mijn ziel, door dat gedeelte toe te passen, dat handelt over het openen van Lydia's hart. Ik werd overtuigd van de waarheid hiervan, en dit vond plaats aan het einde van de zomer van 1829. Sedertdien heb ik door genade altijd mogen strijden voor dit leerstuk. Doch ik weet dat het een hard leerstuk is om te geloven, en ik voel de opstand ertegen in mijn eigen hart. Het is een gezegend leerstuk als het hart het volkomen mag aannemen, zoals artikel 17 het beschrijft. Einde citaat. Men zal bemerken dat in het hierboven aangehaalde uitreksel wordt gesproken van twee kerkelijke gemeenten in Somersetshire, waarvan hij achtereenvolgens hulpprediker was. Treborough en Strokumber. Treborough, waar hij geordend was tot geestelijke, is een veel kleinere gemeente dan Strokumber. Haar bevolking overschreed toen de tijd niet het aantal van 140 personen, terwijl Strokumber een bevolking had van 1400 zielen. Het is duidelijk uit zijn eigen mededeling dat hij tot januari 1827 nog verkeerde in de duisternis en de dood van de natuurstaat. Maar nu ontsproot er een nauwgezetheid en een ernst en een steunen op goddelijke zaken, waaruit de vreze Gods bleek. En omdat hij gezegend was met een sterke gezondheid en erg ijverig was, begon hij hard te werken voor zijn gemeente in die lijn, welke wij ten voorbeeld zien in de evangelische geestelijke, waartoe hij zich nu ook rekende. Zijn bevattingen van de waarheid waren inderdaad nog erg schemerig, want zijn ogen en hart waren toen nog niet geopend om het leerstuk der genade te kunnen beschouwen en te kunnen aannemen. Maar zijn ijver, ernst, milddadigheid en vriendelijkheid, waarin hij zich altijd onderscheidde, en zijn gewone bestendige wandel, karakter en omgang bezorgden hem grote populariteit en de algemene goedkeuring van zijn gemeente, en van zijn rector, aartsdiaken Trevelyan, die door zijn hoge positie in de kerk en als broer van Sir John Trevelyan, een welvarende baron, wiens prachtige buiten en grote landerijen in de nabijheid lagen, grote invloed en autoriteit bezat. Spoedig bemerkte de aartsdiaken de ijver en de vlijt van zijn jonge hulpprediker, en daar Treborough maar een kleine gemeente was, en de redenen waren voor zijn overplaatsing naar een grotere werkring, afgezien van zijn geschiktheid ervoor, werd hij ten gevolge de wens van zijn rector hulpprediker te Strokumber, van welke plaats de zoon van de aartsbisschop predikant was. Omtrent een jaar voor zijn verhuizing naar Strokumber behaagden het de Heere volgens het boven aangehaalde verslag geestelijk leven aan zijn ziel mee te delen, en het mogen een bemoediging zijn voor diegene in wie het eerste genadewerk niet erg diepgaand was, te weten dat zulks ook met hem het geval was. Het is altijd mijn mening geweest dat de vreze Gods wel het meest kenmerkende was van het begin tot het einde van zijn geestelijke leven, welke vreze zich openbaarde in een praktische wandel en gedrag van uiterste zelfverloochening en oprechtheid. Anderen mogen grotere natuurlijke talenten bezitten en meer schitterende kanselgaven of gezegend zijn met een klaarder, dieper beginsel van het genadewerk aan hun ziel, maar waar zullen wij iemand vinden, Hij mogen predikant of een particulier christen zijn die vanaf het begin tot het einde van zijn belijdenis leefde en wandelde zoals hij. Waarlijk, in hem was de vreze Gods de levensfontein om te ontkomen aan de strikken des doods. Deze vreze als het beginsel der wijsheid werd als een nieuw genaderverbond in zijn ziel ingeplant. Toen hij te Treboroeg stond en hoewel in het begin niet diepgaand, was het toch echt. Haar eerste uitwerking was hem te doen scheiden van de wereld en bracht hem in de afzondering en overdenking en maakte hem vurig en ernstig van aard, hetgeen in frappante tegenstelling was met zijn luchthartige en beuzelachtige collegeleven. Hij sprak nooit veel over de eerste goddelijke werkzaamheden aan zijn ziel. Maar ik heb hem, bij gelegenheid van onze eerste kennismaking, wat horen vertellen van zijn gevoelens en over wat er in zijn hart omging. De tweede uitwerking ervan was om hem aan het werk te zetten en daar hij nu een grote kerkelijke gemeente had, gaf dit hem een ruimer werkterrein. In de Kerk van Engeland bestaat een grote arbeidsveld en zolang men onder de wet is, of totdat de ogen geopend zijn om het onderscheid te zien tussen een kerkelijke gemeente en het samenvergaderen der heiligen tot de christelijke eredienst, is er klaarblijkelijk een grote akker voor de ploeg. Hij voelde daarom zijn hand aan de ploeg geslagen en ziende op de gemeente die bijzonder aan hem was toevertrouwd om te ploegen en om te zorgen dat er een oog zou opgroeien voor God en aangevuurd door nieuwe prikkels, dreef hij de ploeg op een krachtige en vaste wijze door de zware kluiten. Maar daar hij op dat moment een leerstuk van vrije genade zelf niet kende, predikte hij voor zijn ganse gemeente zonder te separeren of onderscheid te maken, erop losdonderend met zijn luide stem en zondaren waarschuwend voor het kwaad van de zonde en voor het einde van hun weg. Maar hij was niet in staat om de kostelijke waarheden van het eeuwige evangelie naar voren te brengen, tot troost en bemoediging van levende zielen, zo die al onder hen mochten worden gevonden. Op dat moment was hij door en door een Arminiaan, en wij mogen er zeker van zijn dat onder al zijn waarschuwingen er een overvloedige mengeling was van nodigingen en aansporingen op basis van de vrije wil. En het lijkt bijna of er een speciale reden was waarom hij deze school moest doorlopen, omdat hij mocht ervaren wat vrije wil kon doen in zijn eigen geval en in dat van anderen, en dat er dus een scherpere snede aan het zwaard moest worden gewet, hetwelk hij later zo krachtig hiertegen hanteerde. In betrekking tot zijn eigen bevinding op dat ogenblik heb ik hem nooit veel meer horen spreken dan over deze twee zaken: de geestelijke scheiding die hij met de wereld voelde en de ernst waarmee hij godsdienstige boeken las en vooral alle gebedenboeken die hij kon krijgen. En de reden tot het laatste was, naar ik meen, dat hij hierin zijn gevoelens en noden onder woorden gebracht vond en dus hun echo in zijn eigen boezem hoorde. Maar een zeer grote verandering, beide in de voorzienigheid en de genade, was op handen. De meesten onzer kunnen terugblikken op zekere kenmerkende perioden van ons leven, zoals het voorvallen van een treffende gebeurtenis, van de een of bijzondere crisis, van een bijzondere voorzienigheid, die sedertdien kleur heeft gegeven aan ons gehele leven, en die zogezegd tot in alle eeuwigheid zijn invloed op ons zal hebben. En zo was het ook met William Tiptaf. God wilde een bijzonder werk in hem verrichten, en door hem laten verrichten. Tijd, plaats en omstandigheden voor dit werk, dit alles was in de gedachte der oneindige wijsheid bepaald en hij moest nu met oneindige kracht worden volbracht. Ik heb de kennismaking reeds verteld en die hij aangeknoopt had in Charles Kings met de heer Coleridge en dat het door zijn bemiddeling was dat hij zijn ambt van hulpprediker te Treboroeg verkreeg. Deze kennismaking was tot op een zekere hoogte uitgegroeid tot een vriendschappelijke omgang, naar ik geloof tijdens enkele bezoeken van het echtpaar Coleridge aan Somersetshire. In januari 1829 ontving hij de volgende brief van zijn vriend. Mijn beste Tiptaf, ik verneem bij mijn aankomst hier van de heer Keith dat de predikantsplaats van Sutton Court niet nabij Abingdon binnen ongeveer 10 dagen zal worden toegewezen door de kanunniken van Windsor. Zij verlangen de plaats toe te wijzen aan een oprechte man, en als het hierin vervatte verslag jou bevalt, kan ik je naar mijn mening deze plaats wel bezorgen. De zorg over 3000 zielen, een goed, doch niet erg groot huis, en de plaats doet 120 tot 150 pond per jaar. Als het naar je mening je aandacht waard is, schrijf dan onmiddellijk een sollicitatiebrief met alle getuigschriften die je kan krijgen aan eerwaarde heer diaken en kanunniken van Windsor, en ik zal zorgen dat het wordt gesteund. In grote haast, uw hartelijk groetende E. Coleridge. 22 januari 1829, Eton College. Hij verlangde al enige tijd om een predikantsplaats te krijgen in de kerk van Engeland. Want de positie van hulpprediker is niet alleen lager in rang en in algemene waardering, maar had het bijzondere nadeel dat het een onzekere en afhankelijke post was. Hij is eraan blootgesteld ontslagen te worden door zijn predikant, bijna zonder opgaaf van redenen, en de bisschop van het bisdom kan zijn preconsent op dezelfde willekeurige manier intrekken. Ook het salaris is vrij laag, zelden boven de 100 pond per jaar en gewoonlijk beneden dit bedrag. Al het zware werk van de kerkelijke gemeente wordt hem op de schouders geworpen en zodoende verkeert hij in de onplezierige situatie van het meeste werk te moeten doen en de laagste bezoldiging te ontvangen. De ganse verantwoordelijkheid te moeten dragen voor de dienst zonder de waardigheid ervan en al de zorgen van onvermoeid werken zonder enig werkelijk gezag, invloed of macht. Natuurlijk zal men zich daar, waar genade is verheerlijkt, om de wille Gods hieraan geduldig onderwerpen, en zal men dit blijmoedig dragen. Maar waar weinig of niets van zulke inwendige steun of bemoediging is, behoeven wij ons niet te verbazen dat de meeste hulppredikers onder hun last zuchten en daarna verlangen om hun post te ruilen voor een hogere en zekerder positie, zelfs als het geen grote stijging in de verdiensten biedt. Het was daarom heel natuurlijk dat William Tiptaf de gelegenheid zou aangrijpen die zich naar het schijnt aanbood, namelijk zijn ambt van hulpprediker in te ruilen voor een predikantsplaats, en daarom spande hij zich in om getuigschriften te verkrijgen ter bevordering van dit doel. Aangezien de diakenen en kapelaans altijd voldoende gretige sollicitanten hebben voor welke geestelijke ambtsplaats dan ook, die zij hebben toe te wijzen, waaronder zwagers, oomzeggers, neven en een hele, ja bijna eindeloze zwerm arme verwanten onder de hulpredikers, lijkt het een bijzonder en inderdaad opmerkelijk voorval in de voorzienigheid dat ze in dit geval van de normale gang van zaken zouden zijn afgeweken en enige zorg zouden hebben betracht voor de kerkelijke gemeente in plaats van alleen te denken aan hun hongerige kandidaten. Want zij wensten een man die zo al niet boven voordeel stond, dan toch een matig iemand die de kerkelijke gemeente ten goede zou komen in plaats van de kerkelijke gemeente hem. Alle lof aan de diaken en aan de kanunniken voor deze weloverwogen bedachtzaamheid en voor het feit dat ze de kerkelijke gemeente van Sutton Courtney en de zielen der mensen voor belangrijker hielden dan als melkkoe te dienen voor een tweede neef van de kanunnik of als een pensioenpost voor een kapelaan van Windsor. Ze hebben echter nauwelijks voorzien aan wie zij hun predikantsplaats zouden moeten toewijzen en welke verborgen bedoelingen der voorzienigheid er in hun verlangen waren ingewikkeld. De post aan een oprecht man te geven, oprecht naar het begrip dat zij hiervan hadden dat tot dusver eerlijkheid en ernst was. Onze vriend die ging echter onmiddellijk aan het werk om zich de nodige getuigschriften te verschaffen, aangaande karakter en eigenschappen, en daar deze van een uitstekend gehalte waren en getekend door invloedrijke personen als de aartsdiaken Trevelyan En naar ik geloof aartsdiaken Lal, moesten ze noodzakelijkerwijs veel gewicht en gezag hebben. Er had zich echter een aanzienlijke vertraging voorgedaan en ze werden zo laat afgezonden dat de predikantsplaats zou zijn toegewezen voordat de certificaten arriveerden, had zich niet een bijzondere omstandigheid in de voorzienigheid voorgedaan. En dit wordt duidelijk verhaald in de volgende brief van mevrouw Coleridge. Waarde heer, perzelfde post zult u waarschijnlijk een brief ontvangen van de afdelingssecretaris van Windsor, waarin u wordt meegedeeld dat u predikant van Sutton Courtney bent, waarvoor wij u een allerhartelijkst welkom toeroepen. Wij hopen zeer dat wij niet het middel zijn geweest u van een vredige en gelukkige verblijfplaats te doen verhuizen naar een woonplaats van moeite en zorg. Er zijn maar weinig personen aan wie wij zouden hebben gedacht om ze voor te dragen voor zulk een zware en weinig opbrengende geestelijke post. Maar wij kennen uw bijzondere opvatting van ambtelijke plichten, dat bij u de wens leefde zelfstandig te zijn en zo gelukkig was in zodanige financiële omstandigheden te verkeren, dat het financiële belang van de predikantplaats niet van grote betekenis is. De diaken en kapelaan van Windsor waren blij van u te horen, daar alle kandidaten die zich hebben aangemeld een paar door zorgen gekwelde mensen waren, die de predikantplaats alleen begeerden ter wille om de beloning, en die nooit ten doel zouden hebben gehad de kerkelijke gemeente goed te doen, zelfs niet als ze er de genegenheid toe zouden hebben gehad. Mijn echtgenoot is vandaag zo volledig bezet met zijn eigen verplichtingen, dat het hem gewoon niet mogelijk zou zijn geweest voor het posttijdstip te schrijven. Hij hoopt daarom dat u zijn gelukwensen via mij wilt aanvaarden en wilt geloven dat zijn eigen stilzwijgen geheel onvermijdelijk is. U hebt het verkrijgen van deze predikantplaats aan een gelukkig toeval te danken, want het college van kanunniken zou deze morgen 12:00 bijeenkomen om de predikantplaats toe te wijzen, en tot dan waren er van u geen getuigschriften aangekomen, zodat wij niet wisten of u over deze zaak van gedachten was veranderd of niet. Waarom was u niet zo verstandig over de post te laten weten dat u ze had gezonden? Toen het 12:00 geworden was en er nog niets gearriveerd was, wanhoopte zij aan de zaak en mijn vader vertrok erg teleurgesteld naar Windsor. Maar om 2:30 verscheen uw pakje en hoewel wij wisten dat het toen bijna hopeloos was, hebben wij er toch in allerijl een man mee naar Windsor gezonden en gelukkigerwijs kwam het aan, toen zij juist midden in hun debat waren, dat allang voorbij zou zijn geweest, waren zij door het grootste geluk van de wereld niet een uur opgehouden om een fout te herstellen in een huurcontract dat zij eerst moesten tekenen. Mijn vader wil dat ik u vertel dat u voor de 26e van deze maand moet worden geïnstalleerd en bevestigd, maar dat het niet nodig is naar hier te komen, tenzij u dat wenst, daar zij u de voordracht zullen toezenden en u alleen met de bisschop te maken hebt. U moet meteen schriftelijk mededelen wat uw universitaire graad is, daar zij niet weten of zij u in de voordrachten als MA of BA moeten invullen. Als u het passender vindt om naar Windsor te komen, zal het ons zeer aangenaam zijn u te ontmoeten. Intussen teken ik, als altijd, met vriendelijke groeten, Mary Coleridge. Eton, dinsdag 23 februari 1829. Van welke kleine voorvallen hangen soms de belangrijkste zaken af? En hoe goed is het hier in de hand des Heren te zien, die de haren van ons hoofd heeft geteld, en zonder wiens wil geen musje ter aarde valt. Zonder de vertraging veroorzaakt door het onderzoek van dat huurcontract, zou William Tiptoft geen predikant van Sutton Courtney zijn geweest of naar die omgeving zijn geleid, waar zijn werk zo rijkelijk gezegend zou worden. Naar de mens gesproken zou ik zelf hem nooit hebben gekend, nooit een profijt hebben getrokken van zijn vriendschap, raadgeving of voorbeeld, en daar ik een groot aantal jaren van mijn leven door vriendschap aan hem verbonden ben geweest, zou een belangrijke schakel in mijn eigen keten der voorzienigheid hebben ontbroken. Personen als mevrouw Coleridge mogen het een gelukkig toeval noemen en het grootste geluk van de wereld, Maar diegenen die onderwezen zijn in het geloof dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft en doet hetgeen hem behaagt in het heil des hemels en onder de inwoners der aarde, die zullen de vertraging veroorzaakt door het debat over het huurcontract met andere ogen beschouwen en hierin de hand des Heren zien. Voor William Stougember verliet, sprak hij een afscheidspreek uit over Handelingen 20, vers 25 tot en met 27, die hij later op verzoek van zijn gemeenteleden uitgaf. Voor zover ik mij kan herinneren, want het is het enige jaren geleden, sedert ik deze preek heb gelezen, bevat de preek niets bijzonders, buiten dan de algemene toon van oprechtheid en ernst, maar ze is jammerlijk doortrokken van de Arminiaanse opvattingen die hij toen koesterde en krachtig verdedigde. Ik twijfelde niet aan of hij was buitengewoon gezien te Stougember en zijn vertrek werd diep betreurd, vooral door de armen. Allen die hem goed kenden, die zullen naar ik geloof het met me eens zijn dat het een van zijn meest kenmerkende karaktertrekken was, zijn sympathiseren met de armen en de grondigheid waarmee hij zich met hun gevoelens, opvattingen en belangen vereenzelvigde. Op dit punt zag ik onder zijn leeftijdsgenoten niet alleen zijn gelijken, doch zelfs ook niet iemand die hem bij benadering hierin evenaarde. Hij was bij uitnemendheid de vriend van de armen, niet op een neerbuigende, beschermende wijze, alsof hij zichzelf uit pure minzaamheid verlaagde, niet alsof hij hen een eer bewees door vriendelijk met hen te spreken, maar als een der hunne, weliswaar niet in positie, dan toch in sympathie en gevoel. En ik moet zijn armere vrienden als mijn getuigenissen toeschrijven dat ik er nooit, of tenminste heel zelden, een kende die profiteerde van zijn vriendelijkheid door hem oneerbiedig of ongepast familiair tegemoet te treden. Alhoewel ongedwongen, was hij nooit familiair, en aldus kende ieder zijn plaats en vermeed uit wederzijds respect die vrijheden waardoor zo menigmaal hechte vriendschap wordt verbroken. Daar hij in februari 1829 in deze predikantsplaats werd bevestigd, dan moet het in die of in de daaropvolgende maand geweest zijn dat hij zich te Sutton Courtney vestigde en de pastorie betrok, die een aangename, geriefelijke verblijfplaats was. En daar het zijn definitieve tehuis leek te worden, zorgde hij voor een goed passende en aardige meubilering. Dat is het einde van het eerste hoofdstuk en het eerste gedeelte van de levensbeschrijving van William Tiptoft, geschreven door Philpott en nu voorgelezen door Stichting Het Braambos.